In deze aflevering.
En dan gaan ze daarna polyklinisch of in de eerste lijn verder. Het aanspreken, het minder alleen voelen, lotgenotencontact.
Welkom bij Taal in Stilte, de podcast waar we verhalen delen van veerkracht, hoop en de zoektocht naar communicatie na afasie. In deze podcast horen we persoonlijke verhalen van mensen die met afasie leven, spreken we met experts en ontdekken we samen de uitdagingen en successen op hun pad naar herstel. Of je nu zelf te maken hebt met afasie, een naaste ondersteunt of simpelweg meer wilt weten over dit belangrijke onderwerp, je bent hier op de juiste plek.
Laten we samen de stilte doorbreken.
Hoi en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Taal in Stilte. Vandaag spreken we met Akkelies Wensink, een revalidatiearts uit Vogelanden in Zwolle. Welkom.
Fijn dat je te gast wil zijn in onze podcast. Kun je misschien wat over jezelf vertellen?
Nou, eerst om jullie heel erg te bedanken dat jullie mij benaderd hebben en zo enthousiast bezig zijn met dit onderwerp. Ik ben, zoals jullie hebben gezegd, Akkelies. En ik ben revalidatiearts in Vogelanden, revalidatiecentrum in Zwolle. En ik ben werkzaam op de neurologieafdeling, zowel in de kliniek als polykliniek, maar wel met het accent op het laatste.
Oké. Nou, en er zijn vast veel mensen die niet weten wat uw rol is als een revalidatiearts. Zou u daarom uw functie even heel kort willen toelichten?
Het grappig dat je die vraag stelt, want heel veel mensen hebben daar inderdaad geen beeld van. Die denken dat ik een soort van fysiotherapeut ben, maar dan arts. En is dus niet het geval. Mijn rol is vooral ook teamcoördinator zijn en het aansturen van een multidisciplinair behandelteam. Maar daarnaast ook consulten, eventueel in het ziekenhuis als je daar werkzaam bent. Dus dat je dan indicatie bepaalt of mensen voor medisch specialist revalidatie in aanmerking komt. Maar ook onderlichamelijk onderzoek en vanuit daar kijken welke behandeling insteek het meest passend is bij de betreffende revalidant. En zelf doe ik ook gangbeeldanalyse, dus dan ga ik ook kijken naar het lopen en afhankelijk daarvan ook kijken welke interventies noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld spalken of botuline-injecties. En dus het is best wel heel divers en afhankelijk van op de plek waar je werkzaam bent.
Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook al tijdens de kennismaking ook al een beetje gevraagd wat uw functie is, inderdaad. En toen zei u dat uw functie onder andere inhoudt het onderzoeken van mensen op de polykliniek met niet aangeboren of aangeboren hersenletsel. En dat u hierbij ook kijkt of ze in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatie. En voor mensen die het niet zo goed weten, het verschil tussen polyklinisch en klinisch is klinisch, daarbij verblijven mensen bijvoorbeeld echt in een revalidatiecentrum. En bij polyklinisch komen mensen naar de behandeling zelf toe. Maar wanneer komt iemand nou in aanmerking voor deze medisch specialistische revalidatie?
Ja, nou sowieso moet er sprake zijn van een beperking in het fysiek, cognitief en of psychisch functioneren. Mm-hmm. En waarvoor inzet van meerdere disciplines gewenst is. En als dat aan de orde is, dan kijk je ook altijd van goh, in hoeverre is iemand voldoende leerbaar en belastbaar. En als mensen wel voldoende leerbaar zijn, alleen verminderd belastbaar, dan zou dat ook een reden kunnen zijn voor klinische revalidatie. Of als ze heel beperkt belastbaar zijn, dan gaan ze vaak eerder naar de GRZ. Dus dat is de geriatrische revalidatiezorg.
Ja.
En om eventueel in een latere fase alsnog bij ons te komen.
Oké. En hoe ziet het behandelstraject voor iemand uit met afasie?
Dat is een hele brede vraag. Hè? En dat is in ieder geval afhankelijk van de mate van afasie. En als het heel fors is, dan zou dat een reden kunnen zijn voor klinische opname. Want soms zien we ook wel dus dat het zo fors is, maar dat fysiek mensen eigenlijk weinig beperkingen hebben. Maar dat gewoon puur vanwege de forse mate van afasie mensen opgenomen worden klinisch. Omdat ze dan dagelijks 2 keer logopedie kunnen hebben met daarnaast ook nog de groepsbehandelingen. En omdat het dan zo intensief is, is dat polyklinisch eigenlijk niet te doen. En als ze voorbij de eerste fase zijn qua herstel, dan wel de afasie is wat minder fors, dan zou dat ook een reden kunnen zijn om het polyklinisch te doen. Maar dan krijgt ze dus minder frequent logopedie.
Want hoe lang zitten mensen meestal, zijn ze klinisch? Hoe lang is dat meestal?
Dat kan heel erg variëren. Afhankelijk ook van de mate van beperkingen in het functioneren. Dus het kan variëren. Hè, soms zien we mensen 3 weken, maar dan gaan ze daarna klinisch. En dan gaan ze daarna polyklinisch of in de eerste lijn verder. Maar dan zijn het over het algemeen, vatten uitval mee en herstellen ze snel. Maar je hebt mensen ook die beperkt vooruitgang boeken. En die liggen soms wel eens heel lang opgenomen omdat ze niet meer naar huis kunnen. Alleen dat laatste is niet echt wenselijk, want de insteek is in principe ontslag naar huis.
Ja.
Gemiddeld gezien denk ik 3 maanden ongeveer.
Oké, en als ze dan zijn ontslagen uit de kliniek eigenlijk en ze gaan naar huis, is het dan dat ze daar soms nog wel ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld thuishulp als ze bijvoorbeeld ook meerdere klachten hebben aan de rest van het lichaam? Of is het dat ze gewoon echt zelfstandig thuis weer kunnen wonen op dat moment?
Ja, een hele goede vraag. Beide. Je streeft naar zo optimaal mogelijke zelfstandigheid. Mm-hmm. En als dat niet lukt, dan zet je meer ondersteuning in de vorm van thuiszorg bijvoorbeeld.
Ja, oké.
Okay. En dan puur ook bijvoorbeeld voor de persoonlijke verzorging dan, hè?
Ja, precies.
En iedereen heeft natuurlijk een andere behandelplan nodig. Maar hoe wordt dat eigenlijk afgestemd op een patiënt?
Dat is dus heel erg afhankelijk van de mate van beperkingen en ook op welk gebied er beperkingen zijn. En wij over het algemeen worden eigenlijk altijd wel de kerndisciplines ingezet. Ergotherapie, fysiotherapie, psychologie en maatschappelijk werk. En natuurlijk bij afasie ook de logopedie of bij andere problemen ten aanzien van de spraak en taal. En in het geval van de afasie, dus is het vooral de logopedie die dan heel intensief ook is. Of iemand dat vooral de afasie heeft. En hoe je dat afstemt, was ook nog een vraag, logica.
Ja, klopt.
Ja, en klinisch hebben wij een soort multidisciplinaire overleggen. Waar overigens over het algemeen, als dat kan, de revalidant zelf ook aanwezig is met de naaste. Mm. En dat is ongeveer 1 keer in de 4 weken. En polyklinisch hebben we dat ook. En dat is dan ongeveer 1 keer in de 6 weken. En dan met de betrokken disciplines. En dan gaan we inderdaad kort terugkijken, maar vooral ook vooruitkijken. Hoe gaan we verder in de komende periode? En dan bepalen we ook de doelen. En het en ook de frequenties van de therapie. En daar waar nodig is, gaan we ook wat therapiecombi's doen. Bijvoorbeeld als iemand afasie heeft en er moet een belangrijke boodschap verteld worden door de arts, dan laten daar de logopedisten ook bij aanhaken. Zodat die ook de patiënt wat meer kan begeleiden in het goed begrijpen van de boodschap.
Oké. Okay.
En merkt u dan ook een verschil in de mate van hoeveel u spreekt met deze andere zorgprofessionals? Bijvoorbeeld spreekt u vaker met ergotherapeuten of psychologen? Of is dat een beetje dezelfde hoeveelheid?
Nou, het is heel erg afhankelijk van wat er op de voorgrond staat. En als ik, als er echt een fysiek probleem is en ik moet gaan sparren over type handspalk of beenspalk, dan zal ik bij betreffend probleem vaker met de fysio gaan sparren. En als de afasie op de voorgrond staat, meer met de logopedisten. En ook wel de psycholoog, want vaak zie je er ook wel forse verwerkingsproblemen bij.
Mm-hmm. En specifiek bij afasie, welke factoren spelen hier dan een rol bij de behandeling?
In die zin qua insteek van de behandeling is ook de ernst van de afasie speelt daar een belangrijke rol in. Want als het ernstiger is, dan ga je intensiever de logopedie inzetten. Mm-hmm. Dan wel therapiecombi's inplannen. Hangt ook wel vanaf de mate van aanwezige cognitieve problemen. Als iemand een probleem heeft met geheugen of de informatieverwerking, dan moet je het nog meer aanpassen. De leerbaarheid is dus dan ook wel heel erg belangrijk. Want als iemand minder leerbaar is, moet hij het ook vooral hebben van inslijpen. En dus dan meer herhalen. Dus dat zijn allemaal factoren die een rol spelen qua hoe je de behandeling insteekt. Ook stemming speelt vaak ook wel een belangrijke rol. Want als iemand somber is, minder motivatie heeft, ja, dan moet daar ook oog voor zijn. Ook het netwerk aan de mate van sociale ondersteuning is een belangrijke factor. Als je meer netwerk hebt die ondersteunend is, dan kan je die ook meer inzetten in het beter kunnen compenseren van de fatische problemen. En het ondersteunen van de revalidant. Ja, dus dat zijn allemaal factoren waar wij goed naar kijken.
Oh ja, mooi. En is het dan ook zo, want u zei bijvoorbeeld met ook de stemming dat dat invloed heeft, dat stel voor iemand is klinisch en die is op een dag helemaal niet goed gestemd en die heeft niet heel veel motivatie en die zit niet lekker in zijn vel die dag. Is dan ook dat bijvoorbeeld bepaalde behandelingen die dag gewijzigd worden voor die patiënt?
Absoluut. En dat is het mooie aan klinische revalidatie, omdat je dan ook wel een stuk flexibeler bent. Want die persoon is 24/7, zeg maar, althans door de week bij ons. En dan kan je kijken van, als iemand echt somber gestemd is, wanneer de psycholoog kan invliegen om samen bijvoorbeeld met de logopediste ook het gesprek aan te gaan daarover. En dan heeft op dat moment heeft eigenlijk therapie geen zin, want het sluit gewoon niet aan op dat moment.
Yeah.
En daar kijken we zeker naar.
En we hebben op Vogellanden, we zijn er geweest, we hebben ook een kleine rondleiding gehad. We hebben ook gezien dat sommige mensen samen daar op een kamer slapen. Maar is het ook zo dat bijvoorbeeld mensen met afasie samen slapen? Of is dat eigenlijk heel erg gemixt?
Ja, nee, dat is. We hebben max een tweepersoonskamer. Dus ze slapen of alleen of met één iemand anders.
Mm-hmm.
En voor sommige mensen is het wenselijk om op een eenpersoonskamer te slapen. Bijvoorbeeld als ze heel erg prikkelgevoelig zijn of zelf veel nachtelijke zorg nodig hebben. Dan is het voor het kamergenoot juist weer wat minder wenselijk. Of ze liggen in isolatie vanwege een of andere ziekenhuisbacterie. Maar het is ook wel soms wenselijk om juist niet in een eenpersoonskamer te liggen. Want we zien ook wel bij mensen die bij anderen liggen, ook het aanspreken, het minder alleen voelen, lotgenotencontact, dat dat vaak ook wel heel waardevol kan zijn.
Ik vraag me af, want als twee mensen met afasie op één kamer slapen, is dat niet juist irritant voor hun? Want ze kunnen niet zichzelf echt uiten. Of is dat juist een betere oefening?
Hele mooie vraag, ja. Ja, in de praktijk gebeurt dat eigenlijk niet echt dat er twee mensen met hele forse afasie bij elkaar op de kamer liggen. Omdat het best wel heel erg een diverse groep is op de kliniek. En het is niet iets waar wij bewust rekening mee houden. En dus als het wel een keer gebeurt, dan gebeurt het zo. Maar dan hebben ze daarnaast ook wel voldoende aanspraak bij anderen. En ja, en vaak is het dan ook wel non-verbaal dat ze elkaar ook wel kunnen begrijpen. Of juist meer erkenning vinden bij elkaar. En het is niet per se dat het een stimulans of zo is om beter te gaan praten.
Ja. En daarnaast ga je ook vaak op visite bij patiënten in de kliniek. En hoe ziet dit er dan eigenlijk uit?
Ja, als mensen hier klinisch opgenomen zijn, is er één keer per week een doktersvisite, zo noemen we dat. En dan gaat de arts van de kliniek, of de PA, die komt dan bij de revalidant op de kamer langs, samen met de verpleging. En om te kijken of er vanuit de revalidant vragen zijn, dan wel of vanuit de verpleging. En dan wordt er ook altijd gekeken naar medicatie, als er sprake is van suikerziekte, hoe het met de glucose is. Nou, en allemaal van dat soort punten. En de bloeddruk niet te vergeten. En, maar ook vragen vanuit de revalidanta, bijvoorbeeld over niet kunnen slapen, of als er sprake is van pijn, of klachten van baasontsteking. Dat zijn allemaal aandachtspunten die dan besproken worden. Dus eigenlijk de klachten waarmee je normaal naar de huisarts gaat.
Okay.
Die kunnen de mensen dan bespreken. Ja.
Nou, en dan even iets anders, want kinderen verwerven de taal natuurlijk vanaf jongs af aan. En hierbij leren ze steeds meer woorden en zinnen te vormen. Dat hebben wij natuurlijk allemaal gedaan. En ook kunnen wij, wel met enige moeite, een andere taal leren. Denk bijvoorbeeld aan Spaans. Het is natuurlijk algemeen bekend dat hoe ouder iemand wordt, hoe moeilijker dit gaat. Maar waarom kunnen mensen met afasie niet gewoon hun taal opnieuw aanleren zoals kinderen dat doen? Of zoals wij dat zouden doen als we bijvoorbeeld Spaans zouden leren?
Ja, heel mooi. Het verschil is met kinderen is dat mensen met afasie zijn inderdaad over het algemeen oudere mensen, maar of tenminste ouder dan kinderen. En je ziet inderdaad wel bij jongeren met afasie dat die vaak ook beter nog leren. Echter, wat een groot verschil is in vergelijking met kinderen die de taal leren, is dat de hersengebieden bij deze mensen beschadigd zijn. En dat is een groot verschil. En waardoor het spreken van taal of begrijpen van taal moeilijker is geworden. En het aanleren daardoor dus ook. En het is wel zo, de mensen met afasie die kunnen wel nieuwe vaardigheden leren. En waardoor ze beter kunnen communiceren. Of compensatiestrategieën inzetten. Maar als het hersengebied beschadigd is, is het ook afhankelijk van het natuurlijk herstel van de hersencellen, haarvachel eromheen, wat dan wel weer terug gaat komen.
Nou, ik kan me ook voorstellen dat er veel tijdsdruk is bij de behandeling. En hoe zorg je er dan voor dat je goed blijft aansluiten bij de patiënt?
Ja, dat is ook best wel een uitdaging. En zeker in de huidige tijd waar meer in korte tijd moet. En meer de nadruk op zoveel mogelijk mensen zien in kortere tijd. Heb je ook niet altijd de tijd om bepaalde zaken helder te krijgen. En dat brengt dan wel met het samen beslissen wat tegenwoordig in de geneeskunde een belangrijk goed is. En samen beslissen kan je eigenlijk pas op het moment dat je de informatie ook goed begrepen hebt. En dat brengt dan. Dus dat is best wel een uitdaging. En dus ik ben ook wel vaak blij als er een partner mee is, want die weet vaak toch wel wat meer wat de betreffende revalidant wil. Maar de verleiding is dan ook wel groot om misschien te veel uit te gaan van de partner. En dus het blijft toch wel een uitdaging van hoe kan de revalidant zo goed mogelijk eigen regie behouden, weten waar je het over hebt. En dat je niet op voorhand te veel meegaat in hetgeen wat partner aangeeft.
Want merkt u dat u dan ook al heel snel misschien ook deels onbewust terugvalt op de partner?
Ja. Eerlijk gezegd is dat wel aan de orde. Hangt ook wel vanaf wie je tegenover je zit. Kijk, bij sommige mensen weet je van, die kunnen met elkaar lezen en schrijven. Maar soms heb je ook wel dat je weet van, zijn relatieproblemen. En dan kies ik er of een partner die heel snel invult. Terwijl ik dan heel nadrukkelijk naar de revalidant kijk. Mm-hmm. En dan ga ik ook wel heel bewust aangeven van, ik wil echt eerst kijken naar hoe ver ik met uw man of uw vrouw kom. In het gesprek en daarna kom ik bij u. Dus dat ik dat ook heel duidelijk aangeef. En in het gesprek met de revalidant is dan wel heel belangrijk om schriftelijk te kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld als de revalidant ook al dat kan. En dat je dus echt met steekwoorden op papier probeert om die persoon zoveel mogelijk mee te krijgen in het verhaal.
En zijn er verder nog dingen die u lastig vindt bij het omgaan met mensen met afasie?
Ja, als je weet dat er een stemmingscomponent ook een rol speelt. Hè? Dat iemand doordat hij zich moeilijk kan uiten, somberder is. Alleen doordat hij zich moeilijk kan uiten, dat je daar ook moeilijk het gesprek over kan voeren. En dus dan moet je echt goed kijken van wat zijn dan de alternatieve uitlaatkleppen bij zo'n persoon waar die wel zijn emotie bijvoorbeeld in kwijt kan. En dat is dan soms best wel een uitdaging.
En
dan proberen we te kijken bijvoorbeeld bij de activiteitentherapie of bij de muziektherapie of bij de psychomotorentherapie, dat ze zich op een andere manier wat meer kunnen uiten.
Ja. En op een gegeven moment zitten natuurlijk al allemaal behandelingen erop en is er hopelijk ook al vooruitgang te zien. En we hadden het toen net ook al even over, maar dat iemand gemiddeld na 3 maanden op de kliniek verblijft. Maar wanneer is iemand nou klinisch of polyklinisch uitbehandeld?
Ja, heel belangrijk is daarin is de klinometrie. En periodiek worden er diverse testen afgenomen door de diverse disciplines, maar ook onder andere bij de logopedist in geval van de afasie. En op het moment dus dat er op het testniveau geen duidelijke veranderingen meer zichtbaar zijn, dan kan je eigenlijk spreken van een eindniveau, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. In die zin dus dat intensieve medisch specialisten revalidatie geen duidelijke meerwaarde meer heeft boven een eerstelijnsbehandeling of een afasiecentrum. En dan is de aandacht moet dan vooral besteed worden aan het verder leren omgaan met de resterende afasie in de dagelijkse praktijk. En dat wordt dan dus ook vaak in een afasiecentrum bijvoorbeeld gedaan. Dus dan krijgt ze nog wel vervolgbehandeling, maar minder intensief en minder gericht op het verbeteren van de aanwezige stoornissen.
Ja, en welke zorgprofessionals zijn betrokken bij dit besluit?
Nou, de belangrijkste kerndiscipline is de logopediste, want die neemt ook de testen af. En vaak zie je ook wel dat mensen met fasische problematiek dat de veranderingen in de taal, zeg maar, op de spraak, dat nog een langere tijd duurt. En dat andere disciplines eigenlijk wel kunnen afronden. Alleen dat vaak de logopediste nog wel langer doorgaat. En dus eigenlijk is het vooral de logopediste samen met de revalidatiearts die dan besluiten om de behandeling af te ronden.
Oké. Okay. Nou, ik denk dat dan ook wel meteen een mooie afsluiter is voor deze aflevering. We willen je natuurlijk heel erg bedanken voor het te gast zijn in onze podcast. En natuurlijk,
graag gedaan.
En natuurlijk willen we jou als luisteraar ook heel erg bedanken voor het luisteren naar deze 3e aflevering. De volgende keer is alweer de allerlaatste aflevering van Taal in Stilte. En het is ook meteen de meest bijzondere aflevering, denk ik. Want we gaan spreken met iemand die daadwerkelijk afasie heeft. Ik zou zeggen, ga dan ook zeker weer luisteren. En tot dan.
Heb je dingen nog gedaan? En hoe is dat dan gegaan? Ik wil het weten. Ik wil wel luisteren en zo, en ik hoor je ook gewoon, zal niks vergeten. Maar zeg het niet te snel, dan begrijp ik het echt wel, ik hoor je echt. En wanneer ik iets zeg, wacht op mij en wat ik breng, dan komt het weg. Onze melodie vertelt ons verhaal.